Goedemorgen gemeente. Ook ik zoek mij even een plekje. Ook ik mag er zijn. Wat fijn. Heel mooi. Ook weer een prachtig lied, het laatste, als inleiding op onze overdenking. Past ook weer allemaal geweldig. Helemaal goed. Zo. Ik had vanmorgen een gedeelte gekregen. Afgelopen weken al. Dan loop je daar een poosje over na te denken en... Ja, je spreekt er soms met andere mensen wat over en zo langzamerhand dan groeit daar iets en je wordt ergens in bevestigd. En ja, zo kom je soms tot een preek, een overdenking. En vanmorgen dan wil ik jullie graag even meenemen naar Handelingen, naar Handelingen 12. En dat is een gedeelte wat misschien wel heel bekend is, maar waar zo'n rijke boodschap in zit, dat ik dat graag met jullie wil delen. Het is een tijd waarin die nieuwe gemeenten die ontstaan zijn, die worden niet begrepen. Die worden zelfs wat vervolgd. En wat dat betreft past het ook helemaal in deze tijd natuurlijk. De boodschap die gebracht wordt, die is voor hen niet te bevatten, niet te begrijpen. Dat is eigenlijk is het godslastering, zeggen ze. Hoe kun je nou, de Heer Jezus noemt zichzelf zoon van God, zoon van mensen. Dat bracht wrevel. En mensen die wilden dat niet langer, die zeggen van weg met die boodschap, weg met dat zogenaamde evangelie. Ook de koningen deden daaraan mee. En ook in dit geval, ook Herodes, die denkt ook een goede daad te doen. We beginnen even bij 12 vers 1. Kunt u ook wel meelezen. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hem en kwaad te doen. Hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder, door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee kettingen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Tot zover. Het bijzondere is, als we veel van deze verhalen lezen in de Bijbel, dan zien we op een gegeven moment dat het in de Bijbel over gaat dat het doel wat God heeft met omstandigheden. Hij gebruikt allerlei omstandigheden om tot zijn doel te komen en ook in ons leven. En daarom kunnen wij ook zeggen van als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dat is wat God wil en kan. Hij gebruikt omstandigheden om tot zijn doel te komen. Als we nou dit stuk lezen, dan zag ik dat zo voor mij. Dan hebben wij hier eigenlijk een soort van kooigevecht. Hè? Herodes versus de gemeente. En de gemeente met zijn gebeden, Herodes zijn bedoelingen, hè, de gemeente uit te roeien, maar aan de andere kant Gods doel. En dat komt op dit moment in dit verhaal naar voren. Het is een kooigevecht. De gemeente, hebben we gelezen, hè, ze bidden voortdurend. Ook al deed dat pijn, ook al zagen ze de uitkomst niet. Ze wisten ook niet of het überhaupt wel ging werken. Maar ze waren aan het bidden en ik stel me voor dat ze net zo aan het bidden waren als de Heer Jezus zelf in de tuin van Gethsemane. Hè, dat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hè? Maar zij wisten de uitkomst niet. Ze wisten niet wat er ging gebeuren. Ze konden alleen maar zeggen, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Of wat we ook kunnen lezen in Matteüs 7, dat zegt ze, bid en het zal u gegeven worden. Zoekt en u zult vinden, klop en het zal voor u open gedaan worden. En dat is een heel mooi gebed. Alleen, dat vergt wel enige training om te onderscheiden wie klopt er dan aan mijn deur of aan mijn hart. Want we zitten nu met het kooigevecht. We zitten met iemand die de gemeente wil uitroeien en we zitten met Gods doel voor ons leven. En dan moeten wij onderscheiden van wie klopt er nu dan aan mijn deur. Wie klopt aan mijn hart? Hoe vaak gebeurt het niet dat als we om iets bidden, dat er een hele andere uitkomst is, als wat we misschien wel aanvankelijk dachten? Ja? Als we denken van, dit of dat moet veranderen, of dit of dat vergebed, en we bidden daarom, dat er een hele andere uitkomst is. Wie van jullie heeft wel eens gebeden om geduld? Ik kan je zeggen, ik ook, maar het is heel link om dat te doen. Het is echt heel link om dat te doen. Want meestal komen dan de moeilijkheden en problemen aan je deur kloppen. Om dat te testen. Dus de uitkomst kan heel anders zijn als wat we aanvankelijk denken. Het is de bedoeling van Herodes dus om de gemeente, het christendom, uit te roeien. En hij doodde dan hier vlak hiervoor ook Jacobus. En hij zag dus dat een zegen voor het volk was. Dus hij ging verder Hij denkt, die Petrus, die zal er ook aan. En hij pakt hem dan ook op met de bedoeling, ook om hem voor te leiden aan het volk natuurlijk, maar dat is een vars, want het volk wil toch dat het gedood wordt. Dus hij heeft de bedoeling om hem te doden. En bedenkt, als we het over Jacobus en Petrus, Johannes, als we het daarover hebben, dan waren dat hele belangrijke broeders voor die gemeenten. Ja? Zij waren zeg maar de eerste getuigen van de Heer Jezus en ze brachten het christendom in de wereld. Want het waren wel de mannen die ook bij de Heer Jezus op de berg kwamen. En toen de Heer Jezus zich in al zijn glorie en God de Vader ook al in zijn glorie liet zien, waren zij daar ook, Jacobus, Johannes en Petrus. Dus het waren echt wel belangrijke mannen. Dus Herodes die wist ook wel van die en die en die moet ik hebben, want dan is de gemeente zonder leiding, dan is de gemeente stuurloos en dan roeit het vanzelf wel uit. Om die te moeten missen, dat zou dus echt een regelrechte ramp betekenen. De gemeente die was aan het bidden op dit moment, maar die had pijn, die had verdriet. Jacobus die was net vermoord, Petrus was weg. En wat daar een heel interessant detail in is, is dat de gemeente weet op dit moment niet waar Petrus is. Petrus, die weet niet wat de gemeente doet. Dus soms zullen we dus ook in vertrouwen moeten bidden. Zonder te weten of het nou iets goeds doet in ons leven. Of wat de uitkomst ook maar mogen zijn. Dan zul je dus in vertrouwen moeten bidden van ik weet niet hoe het daar en daar ervoor staat. We kunnen ons dan ook afvragen van, is God nog wel bij mij? He? Hoort hij wel mijn gebed? He? Je hoort het vaak, he? Ik heb het gevoel alsof mijn gebeden maar tot het plafond gaan. En dat kun je afvragen, hoort God mij nog? Maar, en dat is ook een les in dit gedeelte, bedenk dan dat als je aan het bidden bent en Satan verschijnt het eerst op het toneel bij jou, dat er dan iets belangrijks staat te gebeuren. Want Satan die wil niks anders als onmiddellijk zijn territorium beveiligen. Als hij denkt van, oh, dit gaat verkeerd, klopt hij echt als het eerst aan jouw hart. Hij wil onmiddellijk zijn gebied beschermen. Als het iets is waar je mee bezig bent wat voor Satan niet belangrijk is, dan laat hij jou wel links liggen. Dus dat is een hele belangrijke les daarin. Want hij wil niks liever als ook het christendom verstoren. Maar laten we even inzoomen op Petrus. Petrus die zit in de gevangenis. Hij is weggerukt van zijn broeders, van zijn zusters. En waarschijnlijk, zal hij zelf ook wel vermoeden, waarschijnlijk is dit mijn laatste nacht hier op deze planeet. En ik neem aan dat dat menselijk gezien wel een stukje spanning heeft. Kan ik me zo voorstellen als je zo wordt opgepakt, dan geeft er wat spanning. En dan lees je in vers 6 over slapen. Hoe kun je nou slapen als je leven op het spel staat? Dat je gewoon weet van, nou morgen word ik voorgeleid en ik word toch vermoord. Hoe kun je dan gaan slapen? Dat verwacht je toch niet? Ik denk, als ik naar mezelf denk, dat er in de hele wereld geen slaappillen genoeg zijn om mij in slaap te krijgen zo'n nacht. Ik, En zeker niet als je dan ook nog bedenkt van wat heel kort hiervoor gebeurd is met je broeder, hè, die vermoord is om diezelfde reden. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat Petrus slaapt? Wat wist, vroeg ik mij af, wat wist Petrus dat hij gewoon kon gaan slapen? Wat wist hij? Hij was geboeid, lezen we. Hij ligt tussen twee soldaten in. En toch gaan slapen. Wat wist hij? Misschien, en dat is een gedachte van mij, kon hij gewoon gaan slapen omdat hij iets zag, of in een visioen, of in de geest, dat hij gewoon iets zag. Want hij had natuurlijk een soortgelijke situatie alles meegemaakt. En dan met de Heer Jezus zelf. We kennen het verhaal wel. Met elkaar in de boot naar de overkant van het meer. En er steekt een hevige storm op. Golven. Wind. Bijna omslaan en ze vrezen voor hun leven. En ze werkten zich kapot om met die boot boven te blijven. En toen ze bij de Heer Jezus gingen kijken hoe het met hem was, vonden ze de Heer Jezus ook druk aan het werk. En die sliep lekker onder in die boot. Dus dat had hij al meegemaakt. En misschien zou het kunnen zijn dat dit een enorme les is. Misschien, zegt God de Vader wel, en misschien ook wel vanmorgen, ik kan veel meer bereiken als je slaapt dan dat je worstelt. Misschien kan ik veel meer met jou als je slaapt dan dat je worstelt. Misschien heb je je kracht wel nodig voor een volgende uitdaging. We zien het soms wel eens, hè? RIP, rest in peace. Hè? Maar volgens mij is het rest is power. Zo kunnen we doen. En Petrus had door dat alles wel heel wat geleerd in zijn leven. Hij had namelijk geleerd dat gehoorzaamheid komt voor vrijheid. Dat had hij geleerd. Ja, zoals wij dat stuk lezen, wij weten de uitkomst wel. He? Petrus die gaat nu nog niet dood. Maar God heeft nog heel veel werk voor hem te doen. Maar op dit moment dat Petrus daar gevangen zit, weet hij dat niet. Hij is onzeker natuurlijk. Maar hij slaapt. Hij slaapt in een hele diepe slaap. Dat is dus Petrus op dit moment. Als we even verder gaan van vers 7. Er stond een engel van de Heer en scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te poren wekte hij hem op en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. Willen wij dat niet graag andersom? Is het voor ons niet heel onlogisch waar hij staat? Willen wij niet eerst vrij zijn, los zijn en dan opstaan? Dat is toch voor ons logischer. Maar we hebben net gezien, gehoorzaamheid komt voor vrijheid. Als je dus niet gaat opstaan, ontdek je die vrijheid ook nooit. God, die was al lang van plan. Die was al lang van plan om die boeien los te doen. Maar als wij niet opstaan, zullen die boeien nooit wegvallen. Ja. Als ik alles op orde heb. Als ik straks vast werk heb, ik ben klaar met mijn studie, als ik dan vast werk heb. Of, Of als ik al mijn financiën op orde heb, of beter nog, als ik mij weer goed voel, geloof mij, als dat allemaal klaar is, dan zet ik God op de eerste plaats en ik ga al die dingen doen die de Bijbel mij leert en ik zal dat dan ook doen. Nee dus. Niet als je niet eerst het kleine doet. De Bijbel die zegt van wie betrouwbaar is in het kleine. Dus doe eerst het kleine. Het is die stap. Sta op. Het is de volgorde. En dan vallen de kettingen af. Dus niet, God bevrijdt mij van de boeien en dan zal ik gaan. Maar ga in vertrouwen staan en dan pas vallen die boeien af. Dus doe het. Begin met het kleine. Begin met een kleine stap. En zo werkt het ook in de gemeente. Als je betrouwbaar bent in het kleine, zul je een volgende stap kunnen maken naar iets groter. Je kan heel klein beginnen met, weet ik veel, een bezoekje doen. En het valt op als je betrouwbaar bent. Laten we eerlijk zijn, dat valt op. En de volgende stap is, je doet iets in 110 en je bent betrouwbaar en dat valt op en je gaat verder. En zo groei je stapje voor stapje, totdat je uiteindelijk misschien wel gevraagd wordt voor in de raad. Nou. En dan word je opgepakt en dan kom je naar de gevangenis en dan komt er dus. Oh. Stapje voor stapje. Er staat in dit hele stuk ook niet dat Petrus vertrouwen had om vrij te komen. Er staat er helemaal niet. Maar God werkte door. God had een doel. Wij doen toch ook geen opdrachten zonder te weten wat de voorwaarden of de regels zijn. Dat doen wij toch niet. Als er gezegd wordt van, sta op. Waarvoor? Dat is de eerste reactie. Wie ben jij dan wel om te zeggen tegen mij dat ik moet opstaan? Vertrouwen betekent, kleed je aan, doe je schoenen aan en volg mij. Ook al weet je niet waarheen of waarvoor. En dat is ook waar de Hebreeënbrief over spreekt. In hoofdstuk 11. Geloven vanuit vertrouwen. En dat geloof en dat vertrouwen zullen we moeten hebben. Gewoon beginnen met volgen. Stapje voor stapje, zonder dat je precies weet waarheen. Want waarom zou je het volledig overzicht willen hebben? Waarom zou je precies willen weten wat al de volgende stappen in je leven zouden zijn? Je raakt compleet verward. Het lijkt wel op een navigatiesysteem in je auto. Als je die zet op details, dan zie je dus al die afslagen die je moet maken, totdat je bij je doel komt. En dan, waar was de eerste afslag ook alweer? Dus je kunt hem beter op punt voor punt zetten. En je volgt hem gewoon die afslag, stap voor stap. Dus gewoon, sta op. En dan vallen je boeien af. Kleed je aan. Omgord je met de wapenrusting zoals in de Bijbel staat. Omgord je met de mantel van de liefde. Kleed je aan en volg mij. Dat zijn gewoon een aantal stappen die ook Petrus maakt, maar die ook een les zijn voor ons. En dat was alles wat Petrus moest doen. Gewoon de volgende stap. Al het andere tegelijk, dat is gewoon veel te veel. Heel vaak hebben we niet eens door. Dan hebben we niet eens door dat God in ons aan het werk is. Achteraf, dan zeg je, dat was Gods werk. Dat was Gods werk, zeggen we dan. Maar het is al gebeurd in ons leven. Het is al gebeurd. God was al lang aan het werk in ons. En we hadden het niet eens in de gaten. Alle dingen zullen meewerken ten goede, zeggen de Romeinenbrief. En dat is ook... Dat is ook een waarheid die je kunt merken in je leven. Dat als je er jezelf op traint, hoe God werkt. Hè? Dat vergt natuurlijk enige ervaring. Maar dat je weet wie aan jouw deur klopt. Dat je voelt wie aan je werkt. Dan zul je ook merken van, God is altijd aan het werk. Die deur, die ging vanzelf open. En Petrus, die had maar één ding te doen, door die deur naar buiten. Maar hij moest het zelf doen, want die engel, die droeg hem niet. Nee, Petrus die was volwassen. Petrus die kon dat zelf. Petrus die moest zelf door die deur die God had geopend. Hij hoeft niet gedragen te worden. Hij moet er zelf door. Petrus die ontkwam niet aan die aanval. En ook wij zullen niet ontkomen aan die aanval. Maar het is God zelf die ons eruit helpt. Het is God zelf die ook die omstandigheden gebruikt om ons te helpen. Om ons eruit te helpen, om ons verder te helpen. En ik weet niet hoe en wanneer of waarmee. Maar heb gewoon het vertrouwen dat God helpt. Die deur die God opent, die is voor ons open. En we moeten ervoor waken om weer terug te gaan naar die andere deur waar we alles geweest zijn. Ja, hij levert wel wat teleurstellingen op, wel wat pijn, maar het is wel vertrouwd. Ik weet waar die deur naartoe gaat. Ik weet hoe die open moet. En ik ga maar weer, want dat is vertrouwd. Maar dat brengt teleurstelling. Dat brengt opnieuw verdriet. En God die opent een deur. En als je erbij komt, dan blijkt dus dat die deur al door God geopend is. En dat is misschien nieuw. Dat is misschien dat je denkt van... En dat heeft alles te maken met vertrouwen. Hebben wij het vertrouwen om net als Petrus... om door die deur te gaan. En ik hoor bijna God zeggen vanmorgen. Doe maar, die deur is open. Geloof mij maar. Sta maar af van dat vertrouwen wat teleurstelling brengt. Sta maar af van dat vertrouwen wat pijn brengt. Maar ga door die deur die ik voor jou zal openen. En elke keer, lieve mensen... Als je hoopt dat iets gebeurt, dan blijkt dat het allang gebeurd is. Want God werkt altijd in ons. God werkt altijd in de gemeente. God blijft werken. Wij kunnen pas achteraf zien, dat was Gods werk. Maar probeer te ontdekken wat God vandaag in je leven doet. Maar elke keer, als je door die deur gaat, elke keer als je die stap neemt, is het een bewijs dat je God vertrouwt. Dat je God vertrouwt in je leven, in je doen en in je laten. En ik hoop dat we daarmee gezegend worden. Amen. Ik wil nog danken. Dank u wel, Heer, voor... voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat we uw naam mochten prijzen. Dat we mogen lofzingen, Heer, van uw grote naam. En dat we ook in uw woord mochten ontdekken, Heer, dat we vertrouwen mogen en moeten hebben, Heer. Dat we bereid zijn om die volgende stap te nemen. Heer, ik wil bidden, Heer, wilt u in ons verder werken, Heer, dat we ons openstellen voor u, Heer. Dat we zelf door die deur gaan, Heer. Dat we niet ons laten dragen, dat we niet op anderen vertrouwen, maar dat we zelf het initiatief nemen, Heer, om door die deur te gaan. Heer, ik wil u danken, Heer, voor het gegeven van deze morgen, dat we als broeders en zusters hier van uw rijke woorden mogen horen, genieten, groeien, bloeien en tot zegen zijn voor anderen. Stel ons tot een zegen, Heer. Want u bent het waard, Heer. U bent het waard, Heer, want u bent de schepper van hemel en aarde. Heer, en help ons, Heer, om die naam te proclameren in deze omgeving. Dank u wel, Heer, voor al het goede. Amen.